Nieuwe blik op het machtigste land ter wereld. Je snapt het pas als je er zelf gaat kijken. Dit is Een Ander Amerika. Met historicus Geert en Waling en presentator Talita Musse.
I mean, I could list like a whole bunch of like cliche words like, oh, it's democracy, it's, you know, sort of, I guess, you know, stemming from the Enlightenment, just like strong commitment to, you know, the rights of human people, regardless of where they are, you know, who they are, where they come from.
I'm not really sure. Like, I feel like it's not a very present thing in our daily lives. Like, it's something I've grown up with and I've just become very accustomed to. So, like, all the democratic ideals and, like, civic duty and, like, responsibilities. So it's not exactly something I acknowledge and appreciate on a daily basis, but it's kind of just, like, underlying everything we do and experience as Americans.
It's just there.
Yeah, it's kind of just there.
This is a symbol of freedom, exactly. And when you see the statue, she's like a freely girl, a freely woman. And I already told to my partner, the girlfriend, she's like the mother of America.
We zijn bij het Vrijheidsbeeld. Onder het standbeeld van Lady Liberty praten we met andere bezoekers. Daniel is een student uit Boston. Hillary komt uit Indiana. Christophe is met zijn vrouw Eva op bezoek vanuit Polen. Ze komen hier voor het symbool van de vrijheid en wat dat vandaag de dag nog betekent. In deze podcast willen wij je een ander Amerika laten zien. Vanwaar toch die voorliefde van Amerikanen voor vrijheid en tolerantie? Kun je die wel begrijpen zonder lange lijnen te trekken door de tijd? In deze aflevering een andere geschiedenis. We zijn in New York.
Waar moet je beginnen in een podcast over vrijheid? Anders dan aan de voet van het Vrijheidsbeeld. Met uitzicht over New York, Manhattan, de skyline die deze goed kent, maar die toch echt altijd wat indrukwekkender is dan op de film en de foto, hè?
Ja, het is heel indrukwekkend. En heel veel mensen hebben dit dus ook gezien, deze skyline, toen ze hier aankwamen.
Zeker, want de plek van het Vrijheidsbeeld is eigenlijk de haven van New York, waar je vanaf de oceaan binnenkomt varen. En hier komen eigenlijk al 400 jaar mensen voor, ja, ook voor de vrijheid. We kijken niet alleen uit op Manhattan, de bekende skyline, met enorme wolkenkrabbers, maar ook op Ellis Island.
Oh ja, dat zie je letterlijk aan de overkant. Dus dat is waar mensen zich moesten registreren.
Italianen, ja. De Ieren, de
Joden. Nou, werd je daar onderzocht op luizen en zo.
We kwamen allemaal weer hier aan en die werden onderzocht op luizen. Die werden gescreend en gecontroleerd en daarna pas Amerika ingelaten.
Ik kan me echt niet voorstellen, als je zeg maar echt op een boot hebt gezeten, wat is het? Toch wel 2 weken lang of zo, 3 weken lang vanaf Europa. En je komt hier aan en je ziet dus al allemaal, oké, je zag niet deze moderne skyscrapers, maar wel al hoge gebouwen. En dan zie je allemaal menselijke activiteit en allemaal gesjouw en gedoe en handel en werken en zo, dan ik zou dat echt heel intimiderend vinden. Ik zou echt oprecht niet weten als ik hier aan zou komen met een rugzak. Als ik hier nu zo naar kijk, ik zou weer echt rechtsomkeerd maken. Nee, weet ik niet. Ik ben heel ondernemend. Ik zou ook denken, yes. Maar ik heb echt nu wel, als ik dit zo zie, wel veel respect voor mensen met migratieverleden die met 1 koffer vanuit Europa of zo hier naartoe kwamen. The Godfather. Ik heb hem tientallen keren gekeken. De aankomst van de kleine Vito met alleen een koffer op Ellis Island. Wat maakt New York nou zo aantrekkelijk? En wat hebben Nederlanders daaraan bijgedragen? Vanaf het moment dat we zijn geland, heb ik het gevoel dat we in een stroomversnelling zijn geraakt. Overal verkeer, snellopende New Yorkers, drukte en lawaai. Ik heb wel eens in een boek gelezen dat als je een nieuwe stad wilt begrijpen, je het beste naar het hoogste punt kunt gaan. Geerten denkt daar volgens mij heel anders over.
Oké, Talita, wat gaan we doen?
De allerhoogste toren van New York, de Vanderbilt One Summit. Daar gaan wij op.
En waarom klink ik zo?
Omdat jij doodsbang bent voor hoogtes en voor hoge gebouwen. Het uitkijkplatform is iets van 370 meter hoog.
Ik ga nu al een beetje dood, dus dit is echt niet grappig.
Schat, ik ga echt goed voor je zijn. Ga lekker daarna een koffietje drinken en spaghetti with meatballs eten hier om de hoek.
New York City is entering a new era of transportation.
New York has always been about change. But this part of town was stuck in the past. This was a building built by New Yorkers for New Yorkers. There was nothing that was going to stop us. One Vanderbilt will forever be ingrained in the fabric of New York City.
The building that will be most looked at and examined will be One Vanderbilt.
Welcome to Summit. Please exit to your right.
Wat vond je van het introductiefilmpje, schatje?
Ja, dit is groot. Dit is echt wat ik associeer met Amerika. Dus dingen, shit, bouwen, grote gebouwen, lekker arrogant. Dit gebouw gaat altijd herinnerd worden.
Kijk nou, hoe mooi. Oh, dat is zo
mooi. We staan nu bij een glazen raam tot aan de grond. Er gaat een vliegtuig voorbij onder onze ooghoogte. We gaan een beetje heen en weer, voel je dat?
Hij beweegt.
Het gebouw beweegt gewoon. Oh mijn god.
Oh mijn god. Dit is zo cool.
Dit is echt de hel.
Dit is echt fantastisch.
Dit is de hemel en de hel tegelijk.
Toen Geert een wat gekalmeerd was, kwamen ook de praatjes weer terug. Mansplaining, het beste medicijn tegen hoogtevrees. Geerten, die naam Vanderbilt, klinkt dat niet Nederlands?
Vanderbilt was een familie die al in rond 1650 naar Nieuw-Amsterdam kwam. Toen het echt Nieuw-Amsterdam heette. Dus die familie die bestaat echt hier al op Manhattan. Is al succesvol sinds de tijd dat het echt nog Nederlands was. Maar de Vanderbilt die iedereen kent is eigenlijk de familie uit de 19e eeuw. De nazaten uit de 19e eeuw die heel veel geld hebben verdiend in vastgoed en grote gebouwen hebben neergezet, universiteiten hebben opgericht, ongelooflijk stempel hebben gedrukt op Amerika. Niet alleen op New York trouwens, maar op heel Amerika. Maar het is inderdaad van oorsprong een New Yorkse, sterker nog Nieuw-Amsterdamse familie die hier misschien wel het toppunt is geweest van die American Dream.
Dit kan alleen New York zijn.
Zie je wat ik zie? Namelijk dat Trump Tower behoorlijk klein lijkt vanuit hier. Dat moet wel een belediging zijn voor Donald. Je kijkt echt met een big smile.
Ja, ik ben zo blij dat we dit doen. Ik ben ook heel trots op jou. Ik vind het echt heel leuk. Ik vind het zo leuk.
Ik beleefde mijn ultieme vrijheidsgevoel daarboven op die toren. Die ambitie, dat ongeremde ondernemerschap om zo'n megalomaan project te bouwen. Dat is voor mij vrijheid. Die potentie van een grote toekomst. En de gedachte, hoe kan deze stad er over 200 of 300 jaar uitzien als ze gewoon blijft doorbouwen? Geerten hield zich sterk, maar hij zoekt de vrijheid toch liever lager bij de grond. En niet in de ongeremde toekomst, maar eerder in het verleden. Hij blijft een historicus.
How does a bastard, orphan, son of a whore and a Scotsman...
How does a bastard... Son of a whore and
hoe ik Geerten als stoffige historicus aan het rappen kreeg, dat hoor je zo meteen. Maar het heeft alles te maken met de rol die een historicus kan spelen om de wereld van vandaag te begrijpen. Het is niet zomaar dat eeuwenlang migranten naar New York kwamen om het hier te maken en om deze stad en dit land te maken. Vanderbilt is geen toeval. Er zijn lange lijnen door de tijd. Een ontwikkeling door eeuwen heen. Dat klinkt als een open deur, maar in de samenleving is historisch besef ver te zoeken. En zelfs onder historici is het tegenwoordig een radicaal standpunt.
Het is denk ik 20 jaar geleden dat ik geschiedenis studeerde. En ik heb in al die tijd nog nooit het gevoel gehad dat mijn historische kennis zo actueel en urgent was als nu. En specifiek hoe ik zelf naar de geschiedenis kijk. Als iets wat het heden zou verklaren. En als iets wat ook nog tastbaar en zichtbaar en voelbaar is in het heden. Dat er in de geschiedenis een bepaalde waarde en waarheid zit die je kunt kennen en waar je je voordeel mee kunt doen. En tijdens mijn studie is er heel erg ingepeperd dat je vooral bestaande ideeën over de geschiedenis moet debunken. Dat je deconstructivistisch moet zijn, postkoloniaal, postmodern, post-truth eigenlijk zou moeten denken. Want iedereen heeft zijn eigen waarheid. En in de geschiedenis kun je alleen maar vinden wat er voor vandaag de dag eigenlijk niet echt relevant meer is. Tenzij het zwarte bladzijden zijn.
Het zijn twee manieren van naar de geschiedenis kijken. Naar de totaalgeschiedenis. En dan kijk je misschien naar hoe door eeuwen heen een volk zich heeft bevrijd. Of welke grote denksprongen er zijn gemaakt in het nadenken over wat goed bestuur is. Of democratie. En je kan kijken vanuit geschiedenis ook als allemaal losse individuele verhalen. Ik erg me helemaal dood als ik naar een museum ga. Dat ik overal luikjes zie van individuele mensen. En dan zijn dat ook de stemmen dan van minderheden, van vrouwen, van mensen die onderdrukt waren in de geschiedenis of niet in een machtspositie waren om hun stem te laten horen. Dat is allemaal prima, allemaal tot je dienst. Maar die individuele verhalen worden dan groter gemaakt dan die historische gebeurtenis misschien ons verder heeft gebracht als land of als op een intellectueel, conceptueel niveau.
Ja, dat is precies de kanonisering van de geschiedenis. Ik weet niet of jij dat nog weet, maar 20 jaar geleden is er een soort kanon voor de Nederlandse geschiedenis gelanceerd. En dat moesten dan 50 vensters zijn, met daarin allemaal.
Het woord alleen al. Ja. Het woord vensters, dan moet ik echt letterlijk een soort verzamelboekje, prentenboekje van verhaaltjes. Jak.
Dus het is een soort boodschappenlijstje geworden van geschiedenis. Eigenlijk van dit is belangrijk, dat is belangrijk. En jij wil ook nog iets erop. Oh, er moet nog een machtige vrouw in. Oh, dan moeten we deze politicus moeten we schrappen. Dat hele idee van de kanon betekent ook dat je dus inderdaad allemaal losse vensters hebt. Van 50 losse vakjes als een soort adventskalender. En die trek je dan open en dan kun je daar. De ene keer is het Anne Frank en de andere keer is het Thorbecke of zo. Dat heeft helemaal geen samenhang met elkaar. Er wordt niet een verhaal verteld. Het is gewoon zoals wij ook op school helaas aan scholieren geschiedenis leren. Je werpt gewoon een bak met feitjes over de schutting. En dan moet dan de scholier maar iets uithalen wat hij zelf interessant vindt. En meestal is dat vrouwenrechten of zo. Of homorechten of civil rights movement. Omdat discriminatie een thema is op school. Maar dat heeft helemaal niks te maken met de samenhang van al die dingen. Een groter verhaal dat je wil vertellen.
Nou ja, ik neem aan ook gewoon conclusies. Sommige dingen zijn belangrijker dan andere dingen. Nederland is, als je kijkt naar de wereldgeschiedenis, is gewoon bijvoorbeeld, we waren bij de Acte van Verlatingen, de strijd tegen de Spanjaarden. Het wordt eerst formuleren waarom een tiran niet zomaar onbeperkt een bevolking mag onderdrukken. Dat je zou kunnen zeggen, dat is een fundamentele stap in de geschiedenis, waar andere landen vervolgens weer op kunnen bouwen. Dat is een sprong voorwaarts, die is maar één keer in de eeuw of één keer in de twee eeuwen gebeurd en die de wereldgeschiedenis verandert. Dat is een conclusie die je toch kan trekken en dan ga je niet op gelijke voet zetten met Rick Vil, de bierbrouwer om de hoek, die ook een onderduiker had.
En er zitten best aardige verhalen in, maar je vertelt dan geen groter verhaal. De geschiedenis wordt dan los zand. En ik ben bang dat we ook naar Amerika kijken met die blik. Dat we niet in staat zijn lange lijnen te trekken naar het verleden en daar lessen uit te trekken. En dan begrijp je ook het Amerika van vandaag de dag veel minder goed.
Wie wel een coherent historisch verhaal wil horen, moet naar Broadway. Voor een musical over een immigrant die in New York carrière maakte. Die trouwde met een Nederlandse vrouw en opklom tot een van de belangrijkste founding fathers van Amerika. Alexander Hamilton.
Ik heb jou echt nog nooit zo excited over iets gezien, schat. Waar zijn we?
In een maand van Amerika, 250 jaar, zitten wij gewoon bij Hamilton. Alexander Hamilton, de founding father die misschien wel het verst gekomen is en misschien ook wel het meest bereikt heeft. Hoewel, Thomas Jefferson zou ook een hele goede kandidaat zijn voor een musical.
We want to take you live to the White House, where earlier today, First Lady Michelle Obama hosted Broadway's Hamilton at the White House. You can see President Obama is now in front of a podium where he's about to introduce the cast. Let's listen in.
Because 7 years ago, Lin-Manuel Miranda came to the White House poetry jam. He took the mic and he announced that he and his musical collaborator, they were going to perform a song from a hip-hop album they were working on, and I'm quoting him, about the life of somebody who embodies hip-hop, Treasury Secretary Alexander Hamilton.
Het is een hip-hop musical eigenlijk en het is een cast die voor een groot deel de samenleving in Amerika wel goed representeert. Veel mensen van kleur, verschillende achtergronden Latino's. De schrijver en ook de hoofdrolspeler in de oorspronkelijke cast, Lin-Manuel Miranda, is zelf ook Latijns-Amerikaans. Dus het is echt ook het verhaal van, je kunt jezelf worden in Amerika wie je ook bent.
But he identified a quintessentially American story. In the character of Hamilton, a striving immigrant who escaped poverty, made his way to the new world, climbed to the top by sheer force of will and pluck and determination. Lin-Manuel saw something of his own family, and every immigrant family. And in the Hamilton that Lin-Manuel and his incredible cast and crew bring to life, a man who is just like his country, young, scrappy, and hungry, we recognize the improbable story of America and the spirit that has sustained our nation for over 240 years.
A colony that runs independently. Meanwhile, Britain keeps shitting on us endlessly. Essentially, they tax us relentlessly. Then King George turns around, runs a spending spree. He ain't never gonna set his descendants free. So there will be a revolution in this century. Enter me.
And I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. Ayo, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry, and I'm not throwing away my shot.
Ik ben wel leeg eigenlijk. Ik weet niet meer hoe ik dat ding aanzet, maar...
ik heb ook echt enorm zitten janken. Vooral toen Washington afscheid nam. One last time.
One last time, ja.
Echt heel emotioneel was dat. Ik moet zeggen dat ik me een beetje zelfs door die liedjes en zo ging identificeren met... alsof het over mijn geschiedenis gaat of zo. Dat merkte ik echt. Ik was er echt door ontroerd.
Ik dacht opeens halverwege de show, oh shit, ja, we zijn hier gewoon op bezoek in Amerika. Ja, en we gaan over... Volgende week gaan we weer weg of zo, weet je.
Ja.
Terwijl je het gevoel hebt van dit is gewoon mijn verhaal, ja.
Ja.
Ik dacht dat deze musical eigenlijk een beetje tot verbroedering van Amerika leidde. Maar dat lijkt niet echt uit de praktijk, want de polarisatie is gigantisch en lijkt alleen maar toe te nemen. Je hoort zelfs nu ook mensen zeggen, zeker als ze anti-Trump zijn, dat ze zich heel erg schamen voor een land. En ja, dat hoort
je. Kan één musical natuurlijk ook niet oplossen, maar...
Ja, het is wel een van de meest bezochte en best bekeken en bekende musicals die er zijn.
Immigrants, we get the job done, zongen ze in de musical. En echt heel de zaal ging los.
Immigrants, we get the job done.
Geerten vindt het misplaatst slachtofferschap. Ik zie er ook echt de kern van de Amerikaanse identiteit in. Hamilton, Vanderbilt, Obama, maar ook Trump, Vance, Rubio. Allemaal immigranten of nazaten daarvan.
My name is Matthew and I'm from Vancouver, Canada. So I like to read random articles about random things, including politics. And I read somewhere earlier this year that New York City has very Dutch values and that there was this time when an American journalist was talking to a Dutch guy and he was talking about, oh, you know, the Dutch values in New York City. And the Dutch guy was like, what do you mean Dutch values? We don't have Dutch values. And the American guy was like, oh, look at New York City. These are what Dutch values look like.
Dat verhaal dat je ondanks je migratieachtergrond alles kan bereiken, dat diversiteit geen zwakte, maar juist een kracht is, ja, dat is het meest bekende Amerikaanse verhaal. Maar het is ook een Nederlands verhaal.
We staan hier bij Wall Street en dat is eigenlijk de afbakening van het oude Nieuw Amsterdam. Dat was gewoon een klein dorp. Een klein stadje op de punt van Manhattan, een paar straten, er was een brede straat, Broadway is dat geworden natuurlijk, een paar andere straten, ze hebben zelfs een paar grachtjes gegraven zoals Nederlanders doen. In de eerste tientallen jaren van Nieuw Amsterdam is het eigenlijk niet meer geweest dan dat. Er was een fort en er waren een paar huizen van rijke mensen zoals Peter Stuyvesant, de gouverneur zelf, aan de haven, hier op de punt. En er waren wat andere huisjes. En zoals Peter Stuyvesant zelf klaagde, was 1 op de 4 gebouwen een drankhandel of een tabakzaak.
Wanneer kwamen de Nederlanders naar Amerika?
Dus begin 17e eeuw. New York herdenkt eigenlijk de stichtingsdatum 1625. Dus dat is vorig jaar 400 jaar geleden.
En tot en met wanneer was dit Nederlands gebied?
Tot 1664. En toen hebben de Britten het overgenomen. Toen is het New York geworden. Maar die Nederlanders die hier wonen, zijn hier blijven wonen. Zelfs Stuyvesant kreeg hier gewoon een boerderijtje en mocht hier blijven wonen. Er is geen schot gelost, geen doden gevallen. En ook de bestuurlijke tradities zijn gewoon voortgezet. Dus je kan zeggen dat Nieuw Amsterdam onder een andere naam New York gewoon is verder gegaan.
Het was een kleine Nederlandse haven die de loop van de Amerikaanse geschiedenis zou vormen. Met deze tekst worden bezoekers begroet in de New York Historical, het stadsmuseum bij Central Park. Het is zeldzaam wat we daar zien. Een tentoonstelling speciaal over die voorloper van New York, Nieuw Amsterdam. En dus over de Nederlanders.
Dit is wel leuk, dit is de kaart gemaakt door Nicolaas Visser, rond 1655 van Nieuw-Nederland. Dus dat is het hele gebied, laten we zeggen de staat New York en nog iets meer. En hier komen voor het eerst de namen voor die we kennen. Lange Eiland, hè, Long Island. Rood Eiland, Rhode Island, komt hier voor. Vredeland, Utrecht, Breukelen natuurlijk, Brooklyn, Vlissingen staat daar. Kijk, en daarboven moet ergens Beverwijk, Rensselaerswijk liggen. Dat is tegenover Beverwijk, dat is nu Albany. De Delaware rivier was de Zuidrivier. En de Connecticut was de Noordrivier. En daartussenin was eigenlijk allemaal van Nederland. Niet dat er overal Nederlanders woonden of zo. Maar het gebied was eigenlijk onder beheersing van die West-Indische Compagnie. En die gouverneur de regering ervan zat in Nieuw-Amsterdam op Manhattan. Maar het was dus een gigantisch stuk grond, groter dan zelfs de staat New York tegenwoordig, wat onder Nederlands gezag viel.
Want ook al is dit gebied maar een halve eeuw in Nederlandse handen geweest, die beginperiode heeft een stempel gedrukt op het bestuur van New York. De Nederlanders hadden namelijk nogal wat eigenzinnige opvattingen over hoe je een kolonie en haar inwoners bestuurt. Hoofdrolspeler in deze periode is gouverneur Peter Stuyvesant. Oftewel de baas van de kolonie, die bekend stond om zijn strenge gereformeerde beleid en zijn houten poot.
Van der Donk was een jurist die in Leiden heeft gestudeerd. Die wilde graag zijn kennis van het recht in een nieuwe wereld laten gelden. Het leuke is, hij heeft deze man hiernaast, het portret van Peter Stuyvesant, de gouverneur, die behoorlijk autocratisch was. Hij was een soort tegenhanger van Stuyvesant. Hij wilde de hele tijd democratiseren, wilde meer macht voor de inwoners van Nieuw-Amsterdam. Omdat ze vielen onder Nederlands gezag, wilde hij dezelfde rechten hier als thuis in de Republiek regelen voor de bewoners van Nieuw-Nederland. Allemaal ontwikkelingen die je later nog in New York terugziet. Dus hij heeft een belangrijke stap gezet voor het eerlijke proces van eerlijke rechtspraak. Bestuur gedeeld door meerdere burgers, machtsdeling, zelfbestuur. En het leuke is, hij heeft een stuk grond gekocht ten noorden van Manhattan. En dat kennen we nog steeds, want dat is de wijk Jonkers. Hij werd namelijk de Jonker genoemd. Adriaan van der Donk had zijn bijnaam de Jonker, Jonkheer. Omdat hij zich zo adellijk gedroeg en een heel voornaam persoon was. En zijn landgoed is de geschiedenis ingegaan als de stadswijk Jonkers.
Wat je door deze tentoonstelling heel duidelijk ziet, is dat ze het beeld proberen neer te zetten dat de mentaliteit die de wereld kent als New Yorks, namelijk hardwerkend, ook wel een melting pot aan diversiteit en individueel gericht en op zaken doen.
Vrijheid en tolerantie.
Dat die mentaliteit zijn oorsprong heeft in Nederland. Dat de origine van die mentaliteit ligt in Nieuw-Amsterdam.
Kijk, dit is heel gaaf, Talita. We hebben hier het dagboek van John Bone. Dat is de man eigenlijk die, waar het allemaal om begonnen was. Die als Quaker werd gearresteerd, naar Amsterdam werd gestuurd om daar terecht te staan. En hij werd beschermd door zijn dorpsgenoten in Vlissingen, Flushing hier. Die schreven een brief, die ligt hiernaast, de Remonstrants, de Remonstrantie van Vlissingen. En die brief heeft ervoor gezorgd dat ze in Amsterdam zeiden bij het West-Indisch Huis: nou, hou eens op, Stuyvesant, je moet die Quakers gewoon met rust laten. En daarmee werd hij vrijgesproken. John Bone mocht vrij uitgaan. En ook andere Quakers mochten in Nieuw-Amsterdam, net zoals in Amsterdam, gewoon hun geloof beleiden.
Working toilets or air conditioning after an issue with the ship's generators. No injuries were reported.
Talita, ik kom net uit de badkamer. Ik zat even onder de douche. En ik hoor jou echt uitzinnig uit je plaat gaan. Wat is er aan de hand? We zitten op de hotelkamer om de hoek van Grand Central hier in New York. En jij zit eventjes naar tv te kijken.
Ja, ik zit het nieuws te kijken. En echt om de meest leuke onderwerpen komen voorbij. Dus er is misschien vanavond een tornado.
Hier in New York?
Hier in New York.
Ja.
This is a First Alert Weather Special Report.
Glad you're with us here on CBS News New York. We have a tornado warning now in effect for Sullivan County. I want to bring you the latest information on this storm cell right here, capable of producing a tornado. It is sliding in the southeasterly direction at about 30 miles.
Daarna was er een item over unidentified aerial objects. Blijkbaar was er weer footage van door het Pentagon vrijgegeven van de militairen die een unidentified object hadden gezien.
15 new videos, 4 audio files, plus pictures and more than a dozen documents.
That's what is in this latest release of information from the Department of War.
Nou, dat is dan gewoon op het nieuws, dus dat is een item. En daarna over de parasieten.
Dus tornado's, UFO's.
Ja, en
bovenop
een epidemie van voedselvergiftigingen in New York. En nu hebben ze gelokaliseerd dat dat door de slaaf van Taco Bell komt, waar die parasiet gevonden is. En mensen hadden explosieve diarree de afgelopen dagen in Amerika. En daardoor durfde ik geen groente en sla te eten hier.
Jij hebt nog geen enkel stukje ongekookt, ongebakken eten gegeten hier.
Ja, maar ik vind het dus echt heel leuk dat ze hier echt... Hier geven ze op het nieuws de hele tijd updates over over echt reële zorg. Hier, links in het nieuws, lieverd. Stormwatch, tracking storms. En houden ze je op de hoogte van hoe de storm vordert. Ja, ik vind dat top.
Yankee Game Tonight has been moved to Sunday. Wel het idee dat ze heel erg op de sensatie spelen. Het zijn allemaal onderwerpen waar je de tv voor aanzet. Maar uiteindelijk, waar wij mee te maken krijgen op straat als we met mensen praten, dan is dat niet met aliens of met de tornado-angst.
Nee, dat klopt. Mensen maken zich zorgen over de brandstofprijzen en over de inflatie, over de verkiezingen die eraan gaan komen, midterms.
Laten we zeggen urgentie 100 en essentie 0. Want het gaat helemaal niet over dingen waar gewoon Amerikanen mee bezig zijn.
Trouwens, wat misschien urgent zou moeten zijn, is die tentoonstelling waar we vandaag waren.
Ja, ik vond het echt vrij rustig in de New York Historical.
Ik had wel het gevoel, even als jouw vriendin zijnde, dat daar iets heel belangrijks in de tentoonstelling was, wat te maken heeft met jouw boek, en dat we daar eigenlijk relatief nog wel snel aan voorbij zijn gelopen.
Ja, ze hadden daar het dagboek van John Bone, en dat is een van de leiders van de Quakers, die werd vervolgd wegens zijn religie. En ze hadden daarnaast ook nog de petitie die is ingediend door zijn dorpsgenoten in Vlissingen. De remonstrantie van Vlissingen heet die ook wel. Ja, dat vond ik wel gaaf, want dat zijn echt documenten die zo centraal staan. Ja, in mijn boek ook, maar ook eigenlijk in die geschiedenis van godsdienstvrijheid in Amerika. Volgens sommige historici is dat het moment eigenlijk waarop voor het eerst op Amerikaanse bodem echt een juridische waarborg voor godsdienstvrijheid is afgedwongen door inwoners van Nieuw-Nederland. Want Peter Stuyvesant, de gouverneur, die wilde eigenlijk die Quakers allemaal gevangen zetten en laten veroordelen.
Ja, en dat vind ik zo shocking daaraan. Dat aan de ene kant een heel mooi moment. De eerste keer godsdienstvrijheid op Amerikaanse bodem. Wat later ook weer de geboortepapieren van Amerika inspireert. En eeuwen daarop, dat mensen zich daarop beroepen, op godsdienstvrijheid. Is eigenlijk heeft een hele lelijke kant. Namelijk dat onze Nederlandse kolonie die mensen vervolgde. Dus het was eigenlijk de strijd tegen onze intolerantie die uiteindelijk weer de tolerantie bevestigde. En dat is, vind ik, eigenlijk wel een hele, hele gekke, zeg maar.
Ja, het was ook helemaal geen rechtsgebied zoals de oude republiek was. Het was eigenlijk gewoon bedrijfsterrein. Het was eigendom van de West-Indische Compagnie, een particulier bedrijf. De baas van dat bedrijf hier in Nieuw-Nederland, dat was Peter Stuyvesant. En die heette gouverneur, maar dat was eigenlijk gewoon de directeur. Dus er was ook hier geen burgers, er was geen inspraak en er waren ook geen rechten zoals godsdienstvrijheid.
Maar weet je hoe bizar? Stel je voor dat je dus een religieuze vluchteling bent in die tijd. En dan ga je op een boot met je hele familie. En dan word je vervolgd in Europa. Dan denk je, nou, dan gaan we lekker naar de overkant, naar de nieuwe wereld. Daar is het helemaal vrij. Oh nee, shit, daar zitten kolonisten weer uit Europa. Oh, maar wacht, hey, dat zijn de Nederlanders. Hey, die hebben tolerantie. Dat zijn die tolerante Nederlanders. Oh, en dan kom je daar de Stuyvesant tegen die jou gaat vervolgen. Dat is wel een mindfuck.
Het is een hele rare geschiedenis en het voelt ook heel ver weg. Maar het grappige is dat het ook ontzettend dichtbij is. Morgen is het zondag en ik heb een plannetje. Namelijk de kerk waar dit allemaal speelt in Vlissingen, Flushing, die bestaat nog.
Er zijn nog Quakers?
Er zijn nog Quakers in Amerika en er zijn zelfs nog Quakers in Vlissingen, in Flushing. En die gaan nog steeds naar een gebouw wat al meer dan 300 jaar daar staat en wat stamt uit de tijd waarin het speelde. Dus een van de oudste gebouwen van New York is de kerk eigenlijk van de Quakers die deze godsdienstvrijheid hebben afgedwongen.
Ik begrijp dat jij met mij naar de kerk wilt gaan.
We staan hier bij de kerk met allemaal vuilniszakken voor de deur. In Flushing. Een bordje Quaker Meeting House, Easterly Park, built 1694, dus 300 jaar geleden ruim. Always used for worship.
We staan voor een bruin-grijskleurig houten Quakersgebouw. Dat lijkt een beetje op een soort, chalet of zo. Het ziet er wel oud uit. Ik zie wel dat het gelijk uit een andere tijd is. Een beetje onbestemd. Er ligt vuilniszak voor de deur en het lijkt niet alsof het een plek is die historisch in heel groot belang wordt geacht. Laat ik het zo voorzichtig zeggen.
Good morning.
Hugo.
Talita, hi.
Nice
to meet you.
What's
that? Talita.
Talita, nice to meet you. And you?
Geerten, Gert.
Geerten, okay.
From Amsterdam.
Oh, okay, welcome.
From the Netherlands, yeah.
Wonderful. Okay, so you, yeah, so...
We worden welkom geheten door een oudere man met de naam Hugo.
You want to see some history?
Yes.
Okay, well, we're having our Quaker meeting right now. Have you been to a Quaker meeting? Yeah. I know there are some in the Netherlands.
We love to experience
it.
Okay, well, then just come on in. So let me just tell you a little bit about it, because it's a bit different.
Yeah.
It's a silent worship. People will may get up and speak. That's okay. But you have to be moved, the spirit. At the end of the meeting, we shake hands.
Yeah.
So that's how that works.
Yeah.
So you're welcome. You can sit any place you want. Okay? We're all equals here. Okay?
Nice.
Hugo wil ons graag meer vertellen over de Quakers en over hun geschiedenis in Flushing. Maar eerst is het tijd voor een worship. Dat betekent verrassend genoeg geen dienst of een preek, maar een uur lang met elkaar zwijgen. Een innerlijk gebed. We zijn een uur stil geweest. Af en toe onderbroken door een korte toespraak van een kweker. Daarna staat iedereen op en geeft elkaar de hand. Good morning, friend.
Good morning.
How are you?
Good morning, Jeffrey. Good morning, friend.
Er zijn nog 400.000 kwekers wereldwijd. Vooral in Kenia en Bolivia, vertelt Hugo ons. Maar waar geloven deze mensen eigenlijk in?
To this day, Quakers do not have a creed. Every Quaker has their own views on things and the, you know, the degree of the literacy of the Bible. Okay, so it's a wide spectrum. Mm. I don't have a problem calling myself a Christian, but I also don't necessarily have a problem, you know, dealing with somebody who's an atheist, because that doesn't matter. What matters is, are we willing to worship together and learn from each other? Quakers are non-hierarchical, but they recognize the need to have committees to deal with the various functions. The other thing to notice is the fact that you had to walk around back.
Yeah.
The Quakers are saying with this, we live in the world, but we are not of the world.
Zijn de Quakers dan christelijk? Lastig te zeggen. Hun gebouw heet geen kerk, maar een meetinghouse. En ze noemen zichzelf het liefste de Society of Friends. En ze hebben ook een heel eigen taal om te praten over hun spiritualiteit.
We do have a certain language we use.
Yeah,
I didn't use it, for example. We speak of the, if you want to talk about theology, Quakers talk about the inner light.
Interesting.
You know,
yeah.
We talk, you know, we were actually originally, some people called, we called ourselves the children of the light. So we speak about the inner light.
Yeah.
Listen to a Nixon speech, his farewell address is arguably the most Quakerly bit of advice you would that you will hear a president speak about. It comes right out of, I mean, there's this moment where he says, never be petty.
Never be petty. Always remember, others may hate you. But those who hate you don't win unless you hate them. And then you destroy yourself.
Don't hate, because when you hate, they win. You know, this is Quaker, central Quaker wisdom.
Dit klinkt allemaal heel wijs. En Quakers zijn bovendien overtuigde pacifisten. Ze zijn tegen geweld en oorlog. Maar waarom had Stuyvesant, in de tijd van de Nederlandse kolonie, dan toch zoveel last van ze?
Something, you know, again, there are lots of reasons why Quakers would have perhaps raised the ire of Stuyvesant, right? I mean, they worship in people's houses. They did not have any meeting houses. They can be loud. They can be really vociferous. And they say you are dealing with that first generation of these people who know the true way, okay? So that's certainly a possibility. I think the real key is that Stuyvesant was worried about Dutch people becoming Quakers, and that splitting the common, his whole theory for running this colony is keeping all the Dutch on one side.
The reformed Dutch side.
Dutch also, in this case, meaning reformed.
Yeah.
Because That way they can fend off the English, they can fend off the Native Americans, they can fend off the growing slave population, they can fend off the Swedes to the south. All of those people, if they're all united, that's possible.
Yes.
If they can keep them all divided up.
We hebben net een uur lang stilgezeten en daarna een uur lang geluisterd naar een hele enthousiaste kweker. Talita, wat is jouw ervaring?
Nou, wat een leuke verrassing. Ik had niet verwacht dat jij me mee zou nemen naar een soort kerkdienst. Maar het was tegelijkertijd was het ook helemaal geen kerkdienst, deze silent worship.
Want jij bent gewend om naar een priester of een dominee te luisteren. Maar dit is natuurlijk, ja, we hebben een uur lang stilgezeten en nagedacht. Wat vond je?
Ja, heel indrukwekkend. Zo om op houten, oncomfortabele bankjes in een heel oud, een van de oudste gebouwtjes van New York, met elkaar gewoon stil te zijn en dan te kijken wat er met je gebeurt. En eerst ga je gedachten alle kanten op, maar vervolgens voel je inderdaad wel die innerlijke stilte. Jij ook wel, denk ik.
Ik was helemaal in trance, ik was helemaal één met mijn gedachten en ik snap eigenlijk die kweekers wel. Maar ja, ik ben ook een beetje bij de hand en sceptisch over andermans mening en visie vaak. Voor mij is een uur zwijgen de ideale kerkdienst.
Ja, en deze mensen werden dus vervolgd in de tijd dat wij Nederlanders dus de baas waren. Hè? Hier in Nieuw-Amsterdam werden dus deze lieve het lijken toch hele lieve onschuldige mensen, maar een paar honderd jaar geleden waren ze wel wat koppig en dwars. Maar deze lieve mensen werden dus vervolgd. En dit is in jouw boek een hele belangrijke schakel, omdat jij zegt dat was de eerste keer op Amerikaanse bodem dat zo'n minderheid die gewetensvrijheid, godsdienstvrijheid wist als het dwingen. Dat is uiteindelijk super belangrijk geweest in de politieke geschiedenis. En hij dacht er wel anders over.
I'm a bit skeptical. I mean, I'm not saying it's not important. It's certainly part of the fluency of the time. But, you know, Rhode Island is founded as a freedom of conscience place even before that. As you know, so, and you had other, you know, and also obviously the Quakers had freedom of religion. You had Pennsylvania, you know, that you didn't have to be a Quaker to be, you know, to live there or anything like that.
En ik dacht alleen maar, ja, sukkel. Je bent hier een kweker. Wees een beetje trots. Maar dit zijn dus typisch kwekers. Hè? Dus echt heel, ja, zo sceptisch en zo eigenzinnig. Dat hij, en zo koppig. Dat hij dus zelfs zijn eigen verhaal aan downplayen was. Van ja, dit kerkje is ook maar gewoon een kerkje. En er waren eigenlijk ook kwekers op andere plekken die nog veel vrijer konden zijn. En misschien was het maar een onderdeel. Binnen een paar jaar nadat het gebeurde, werd Nieuw Amsterdam New York. En raakte Stuyvesant zijn gezag kwijt. En onder de Engelsen is in New York eigenlijk een traditie gebleven. Dat er relatief veel godsdienstvrijheid was voor andersgelovigen. En New York zou ruim een eeuw later juist ook een van de sterkste stemmen zijn om godsdienstvrijheid voor heel de Verenigde Staten af te dwingen. In de Bill of Rights, het First Amendment, gaat daar juist over.
Dus omdat, nu moet ik weer terugdenken aan toen wij in het Nationaal Archief stonden in Den Haag en de geboortepapieren van Nederland. En dat ik toen heb geleerd van, nou eigenlijk, we waren wel boos over die belastingen, maar het was echt een strijd om godsdienstvrijheid. Omdat wij toen daar al hebben benoemd dat een heerser, een koning, niet mensen mag vervolgen vanwege hun geweten, vanwege hun godsdienst. Daardoor konden later dus hier die kwekers die Nederlanders mooi te pakken nemen en zeggen, hey, maar in dat Nederland van jullie is al die tolerantie en die godsdienstvrijheid ooit in jullie geest zeg maar geformuleerd. Die willen wij dus nu ook hier hebben. Daarom is dat weer uiteindelijk dus doorgewerkt in de geboortepapieren van de Verenigde Staten, wat dus nu een van de belangrijkste documenten in de geschiedenis is en waar vervolgens weer allemaal andere landen in hun strijd om vrijheid en revolutie en burgerrechten zich weer op hebben gebaseerd op het voorbeeld van de Verenigde Staten.
En wij in Nederland denken dan die Amerikanen hebben radicale vrijheid van meningsuiting en godsdienst vanwege dat First Amendment. Wat de rare mensen zijn dat toch eigenlijk.
Het is echt ongelooflijk.
Je hoort het vaak. New York City is niet Amerika. En ja, er zijn grote verschillen met de rest van het land. Zoals we nog zullen merken. Maar wie de lange lijnen van de geschiedenis volgt, ziet dat New York, dankzij de Nederlanders, wel de motor was achter de vrijheidsdrang en de diversiteit en tolerantie van de Verenigde Staten. Van Stuyvesant, van der Donk, de Quakers en van der Bilt, tot aan Alexander Hamilton. Zij vormden New York en New York vormde Amerika. In de volgende aflevering kijken we naar de mensen. Wanneer ben je een echte Amerikaan? En hoe verschilt dat van hoe wij in Europa naar burgerschap kijken? Dat hoor je in aflevering 3 van de podcast Een Ander Amerika.
We hope that the remarkable life of Alexander Hamilton will show our young people the possibilities within themselves and how much they can achieve in the span of a lifetime. And we hope that they'll walk away with an understanding of what our founders got started, that it was just a start. It was just the beginning. That's what makes America so great. You finished the story. We're not finished. There's a constant work in progress, America. We're boisterous and we're diverse. We're full of energy and perpetually young in spirit. We are the project that never ends. I think it's fair to say that our founders couldn't have dreamt up the future that they set in motion. And it's only by exercising their greatest gift to us, the gift of citizenship, that we keep our democracy alive and continue the work of creating that more perfect union. With that, let's get started. Enjoy the show.
Bedankt voor het luisteren naar Een Ander Amerika. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door het Pascal Institute, Nurture Your Wisdom en EW Magazine. Wil je meer afleveringen volgen? Vergeet dan niet te abonneren.
How does a bastard, orphan, son of a whore and a Scotsman, grown up in the Caribbean...